Mensen binnen, goedenavond. Ik moet geloof ik wel constateren dat de vrouwen in de meerderheid zijn. Toen ik hier net zat, toen dacht ik van, ja, het is toch wel wonderlijk. Ik geloof, is het zo dat om 8 uur Nederland speelt, jongens? Nee, hoe laat dan? 9 uur, nou ja. Maar het is wel bijzonder dat jullie hier zijn, want we zijn om 9 uur niet klaar. Dus u behaalt het niet. Waarom vind ik dat zo geweldig? Om als je dan hier ziet wat de mensen die hier zitten, en dan hebben we net gezongen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Nou, u vast wel. Want anders had u hier vanavond niet gezeten. Want wie heeft lust dat het Nederlandse elftal wint? Miljoenen. Ongekend veel mensen waar hun hart uitgaat naar de euforie. Ik heb het net voor de bar gezegd. De euforie die in je komt is zo koorts om wij Nederlanders de top van de wereld te zijn. Om aanbeden te worden. Wij Nederlanders hebben gewonnen. Ik denk dat God in ons geschapen heeft. Een bijzondere kracht om te aanbidden. Om iemand op een hoog voetstuk te zetten. Om helemaal uit je dak te gaan. Dat klinkt EO-achtig, dat bedoel ik niet zo. Maar dat heeft God in ons geschapen. Toen hij ons geweven heeft. In de moederschoot, Psalm 139. Toen heeft God een ingeschapen godskennis in ons gebracht. Waardoor we ook tegelijk hebben meegekregen. Om God euforisch te aanbidden. En te danken en te loven en te prijzen. Ik denk dat we dat echt verleerd zijn. Ik denk dat Israël met al zijn trommels en fluiten en bazuinen en trompetten. Dat ze toen van de Heere de opdracht hebben gekregen om euforisch God te loven en te prijzen en te danken. Denk erom, als je daar tussenin had gestaan, dan had je misschien wel zo gestaan. Zo onvoorstelbaar groot was dat geluid waarschijnlijk. En de wereld die God niet kent, de wereld die geen droefheid in zijn hart heeft, de wereld die niet getrokken wordt door de liefdekoorden van de Heer Jezus, die moet toch dat aanbiddingsgevoel wat in ons geschapen is aan iemand kwijt. Of je bent het kwijt aan je popster, aan je filmster, aan je man, aan je vrouw, dat is minder erg trouwens. Maar goed, dat kan ook aan je bedrijf, wat je dan ook maar invult. Wij willen allemaal iets zijn, we willen allemaal dat er iemand verhoogd wordt en dat wij in de slipstream meegezogen worden. Iedereen wil toch wel iets zijn. En dat heeft ook met iets goddelijks te maken. Omdat wij naar zijn beeld geschapen zijn. We zijn heel veel dingen verloren in het paradijs. Maar wie heeft nou lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Het zegt wel iets over God. Ken ik God? Wie is God? Eeuwig goed. God zal zelf. Wie zal de leidsman wezen? God zal zelf de leidsman wezen. U heeft gehoord naar de stem van deze mensen die het georganiseerd hebben. En u bent gekomen. Het is eigenlijk heel wonderlijk. Terwijl een groot gedeelte van de wereld echt niet kan wachten voor het eerste fluitsignaal gaat. Ik ken de vreugde. Ik was er zelf ook helemaal maf van. Van voetbal. En ik ken die euforie. En dan pils erbij. En de praat. En er maar over gesproken worden. De beelden. Dat heeft iets heel bijzonders. Maar steeds meer en meer. Hoe langer ik met de Heer mag leven. Hoe meer ik zie dat al die aandacht en al die eer, die behoort God toe. En straks, als de Heer Jezus terugkomt op de wolken en alle knieën zich zal buigen, dan zal degene die de Heer Jezus kennen, die zullen niet meer hoeven te buigen. Die hoeven hun knieën niet meer te buigen, want dat hebben we hier gedaan. Ik denk, werkelijk waar, als de Heer Jezus op de wolken komt, en je mag een kind van God zijn, en je mag het zeker weten, dat je helemaal uit kaarbarsten wij spreken van vreugde dat nu eindelijk de zonde ophoudt en dat je voor eeuwig bij hem mag zijn met al de geloven en hem eeuwig mag loven prijzen. Want de staat zal ongestoord verwerven en het goed dat nimmer meer vergaat zijn God geheiligd zaad. We worden geheiligd door God. Zal het gezegend aardrijk erven. Want dan zal er weer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Want ik denk niet dat we miljoenen jaren zomaar stil zullen staan. Ik denk dat de Heere God voor ons fantastische dingen heeft. Vanavond heet de lezing, kennen wij God. Om God te leren kennen voor jou persoonlijk als jouw zaligmaker en verlosser. Zul je toch iets van God moeten weten. Alhoewel ik God ervoor aanzie dat hij machtig genoeg is om een heiden die ergens in de rimboe leeft, van het ene op het andere moment een kind van God te maken. Dat geloof ik absoluut. God kan alles. Maar God gaat meestal de weg die hij in zijn woord heeft uitgelegd. Dat is de geleidelijke weg. Of zoals Paulus een Paulusbekering had. Dat heeft ook natuurlijk ook niet iedereen. Meestal gaat het doordat je als kind in de buik van je moeder al de klanken van Jezus hoort. Doordat de moeder waar het kindje in leeft elke morgen op haar knieën gaat. En eigenlijk al voor dat kindje vind je het mooi. Hè? Als een moeder bijvoorbeeld een kindje in de buik heeft en dat groeit op. En die moeder bidt hardop 's morgens. En misschien 's avonds en aan tafel. En ze noemt de naam van de Heer Jezus. Dat heeft een bepaalde klankkleur. En dan weten we dat al die tonen, die trillingen, dat die ook door dat lichaampje gaan. En dat vind ik zo mooi. Als je nou, dus voor aanstaande moeders of moeders die hier zitten, praat veel over de Heer Jezus. Laat die klank goed horen. Want het kind hoort het ook en raakt gewend aan de naam van Jezus. En wat nog mooier is, als je dan aan dat avondmaal mag gaan als moeder, en je hebt een kindje in je buik, en je mag dat brood eten en de wijn drinken, dan drink jij niet alleen de wijn en het brood, maar het kindje ook. Vind je dat niet bijzonder? Het kindje viert mee avondmaal. Ik was ook nagedacht. Dat is wel heel bijzonder. Dat je kindje avondmaal mee viert in je buik. Of die de deelgenoot van zal worden later. Ja, dat is in de mysterie van Gods voorzienigheid en van Gods roeping. Maar het is een onvoorstelbaar goed begin. Of je wordt geboren in een buik van een moeder die het niet ziet zitten. Om een kindje ter wereld te brengen. Nou, nog even niet, want mijn carrière is nog niet af. En die laat een dokter met een schaar naar binnen gaan. En knipt het kindje door de midden. En roept vervolgens het kindje uit de handen van God. Want God is dat kindje aan het maken in de buik. Dus daarom is abortus zo onvoorstelbaar goddeloos. Wreed. Ik denk dat God daar zo vertoornd over is. Over abortus. Als u niet weet wat u doen moet, geef u op om te strijden tegen abortus. Ik denk dat dat een van de grootste zonden is die op het ogenblik in Nederland en in de wereld plaatsvindt. Kennen wij God? Hoe kun je nou weten of je God kent? God kennen, echt kennen, toetsteen, ben ik gered? Er zijn vele manieren waarop je iemand leert kennen. Bijvoorbeeld, ja, je kunt iemand op tv zien. In een serie. Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Bij mij is hij 11 jaar de deur al uit. Omdat ik niet met tv om kan gaan. Ik heb te veel gezondigd met tv. Dus voor mij geldt de tekst. Ruk uw oog uit als het u ergert. Want het is beter in te gaan met één oog. In het eeuwige leven dan met twee ogen. In de hel. Ik kan dus niet met een tv omgaan. Hoe verslaafd ik er ook aan was. Ik had er 2 tv's en 2 video's. Maar ik heb ze niet meer. Door de kracht van God. Want anders had hij er nog gestaan. Maar u kunt het idee hebben als je veel naar soaps kijkt. Ik hoop niet dat je het doet. Maar zoals Bush bijvoorbeeld. Die hebben we nu al zo vaak gezien in kranten en overal. Daar heb je toch iets mee. Als je hem tegen zou komen. Dan zou je hem groeten alsof hij jou ook kent. Dat is dus natuurlijk niet zo. Maar zo'n binding heb je toch met iemand. Dan krijg je toch een beetje het gevoel. Ik ken hem. Dat is een bepaalde manier het zien van foto's en daarbij behorend beschrijving van de persoon. Zo kan je iemand leren kennen in een blad of in een boek. Veel over iemand gehoord hebben. Dus heb je een beeld van iemand, je hebt hem nog niet gezien, maar je hebt er veel over gehoord. Hij is uitgetekend door iemand, hij ziet er zo uit, praat zo en dat doet dit. Dan ga je ook een beeld vormen. Of je leert iemand kennen door het dagelijkse in vertrouwelijk omgang met hem of haar om te gaan. Op je werk bijvoorbeeld. Dan leer je hem iemand ook kennen, maar nog niet zoals je zou leren kennen in een huwelijk. Dagelijkse omgang, maar ook met een lichamelijke en een geestelijke band. Ze zullen één vlees zijn, zegt God, in het begin van de schepping al. En dat één vlees zijn, dat heeft niet alleen met seks te maken, maar het heeft ook te maken met genegenheid, verborgenheid, dicht bij elkaar. En ik denk dat het heel belangrijk is in een huwelijk om elkaar goed te leren kennen. Daarom is dat ook zo prachtig, dat dat meegenomen is uit het paradijs, dat God dat niet van ons heeft afgehaald. Dat wij elkaar nog lief mogen hebben. Op een van deze manieren zul je steeds meer van die persoon leren kennen. Mooie, maar ook vaak minder mooie dingen. Dus de vraag, hoe kun je weten of je God kent, hangt voor een groot deel af van de kennis die je over hem vergaard hebt. en de omgang die je met hem hebt. Dus als je maar steeds zegt, ja, ik ken God niet en ik voel God niet en ik weet niet of ik wel uitverkoren ben, ik weet niet. Hoe vaak leest u in de Bijbel? Hoeveel keren bidt u? Ja, mijn gebed wil niet, de koperen hemel. Allemaal met elkaar te maken. Kom er straks nog op. Toch is het ontzettend belangrijk om God te leren kennen. Want dat stukje dat u hier bent, dat is maar een heel klein stukje. En na dit leven begint die onvoorstelbare eeuwigheid. En als ik u vraag, als ik hier de vraag stel. Wie, dat is misschien een domme vraag vindt u, maar wie wil er niet naar de hemel? Dan denk ik dat ik geen één vinger zie. Want iedereen die hier zit, die wil naar de hemel. Maar, er is een weg naar de hemel. En God heeft ons een brief geschreven waarin die weg beschreven wordt. 1001 wegen. Ik denk dat hij met elk mens een andere weg heeft. De ene snel, de andere langzaam. De ene heftig, de derde heel liefelijk en heel zachtjes. Maakt niet uit. Het gaat erom dat wij lust hebben om in de Bijbel te lezen. Dat als je de Bijbel pakt, dat je niet denkt, nou ik zal even een tekst lezen. Want nu heb ik het weer gehad voor vandaag. Maar dat er echt een honger is naar het woord. En dan kom je er ook achter dat vaak de dingen die je doet in de weg staan. Dat je de Bijbel wil gaan lezen en de telefoon gaat met. Of je man die zegt, waar zijn mijn sokken? Of heb je mijn blouse al uitgelost? Ik noem maar allemaal van dat soort dingen op. Maar dat gebeurt gewoon allemaal. Je wil zien dat er twee ongekende machten zich samenspannen. Wanneer jij God gaat zoeken. Gelukkig de goddelijke macht. Dat is de almacht. Maar er is nog een macht. En dat is de Satan. En die gaat zich samen spannen met jouw macht. Om maar niet tot dat punt te geraken. Dat we onszelf kwijtraken aan de voet van het kruis. En nu komt het probleem voor veel mensen. Ze kunnen en willen niet geloven voordat ze het eerst gezien hebben. Dat is natuurlijk, geloof is onvoorstelbaar moeilijk. Ja, geloven dat er in Australië een brand woedt. Als we dat lezen in de krant, geloven we ogenblikkelijk. Er is geen mens die zegt van ja, is dat zo? Is dat eigenlijk zo? Ik ga eens even bellen met Australië. Is er eigenlijk wel een brand woedt? Nee, als wij in de Regenmotorisch Dagblad of een weet ik van wat voor dagblad zien staan. Er is een brand in Australië. Dan geloven we dat. Er is een vliegtuig neergestort in Amerika. In de Twin Towers. We hadden nog geen beelden gezien. Maar we geloven dat. Dat geloven, dat is niet zo moeilijk. Maar geloven wat er in dit boek staat. Dat onmogelijk, dat onwezenlijke. Wie bent u, Heer? Een geest. We kunnen u niet zien, Heer. We voelen u niet. We zien u niet. Wie bent u toch? Nou, dat is een probleem van ontzettend veel mensen. Maar dat is nu juist datgene wat God van ons vraagt. Om te geloven zonder te zien of zelfs maar te voelen. Heel veel mensen willen graag voelen. Het geloof is immers een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Een bewijs der zaken die men niet ziet. Hebreeën 11 vers 1. Zou iedereen het kunnen zien en voelen? Ja, dan hoeven die niet meer te geloven. Je zou je kunnen afvragen. Waarom maakt God het nou toch zo moeilijk voor ons? Hè? Als God nou, God zegt. God wil dat iedereen tot de zaligheid komt. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft voor hem. Ieder die in hem gelooft. En die hoeft niet tot verderf, want die heeft het eeuwige leven. Dat is de wil van God. En waarom gebeurt het nou niet? Nou, er zijn al duizenden, zo niet miljoenen preken en lezingen over gegeven. Waarom doet God het nou niet? Als wij met de waarom vragen blijven zitten. En niet van de waarom vragen overgaan tot de aanbidding. Tot de overgave. Dan kun je wel eens je hele leven lang. Waarom is er zoveel leed in de wereld? Waarom is mijn vader zo vroeg doodgegaan? Waarom heeft mijn kind kanker? Waarom dit? Waarom dat? Als je continu in de cirkel van de waarom blijft zitten. Dan is God er buiten. Zie op Jezus. En je waarom vragen worden aanbiddingsvragen. Dat het zo moeilijk voor ons is. Dat heeft God niet gedaan, maar wij zelf. In het paradijs konden we God aan de wind des daags horen en we wandelden in de hof. Maar toen is dat vreselijk gebeurd, de zondeval, bij iedereen bekend. Met alle catastrofale gevolgen van die aardbevingen, oorlogen, massaslachtingen. Als je toch op een dag de nieuwsberichten dus zou optellen hoeveel mensen er alleen al door de nieuwsberichten het einde vinden. En het einde vinden, dan moet ik altijd denken, op het moment dat iemand zijn ogen sluit, is die bij God geweest. Zo reed ik ook op weg van een keuring. Ik mag huizen keuren voor de vereniging Eigen Huis. En ik was klaar. Het was best een moeilijke keuring. Ik was blij dat ik naar huis toe ging. En ik zette de radio aan. En het was nieuws. En toen hoorde ik, André Hazes is overleden. Dan weet u misschien dat ik popmuzikant ben geweest. En dat 11 jaar geleden de Heer mij daar heeft uitverlost. Maar ik heb al die nummers van André Hazes wel gespeeld. En ik heb er hele kroegen en discotheken mee op zijn kop gezet. Niet alleen de André Hazes nummers, maar ook met anderen. En op dat moment, ik heb zo gehuild. Want op dat moment zag ik maar één ding. Ik zag André Hazes voor God staan. Met heel zijn showbiz carrière. En zijn drank en zijn sigaretten. En zijn vrouwen. En ik heb nooit gehoord dat André Hazes tot bekering is gekomen. Het sneed door me heen. Ik zei, oh God, nou kan ik niet meer voor een bid. Ik wist wel dat hij ziek was. André Hazes, waar ik zoveel nummers van heb gespeeld. Waar ik echt, ja, ik vond het toch wel, hij had iets. Een soort knuffelbeer eigenlijk. Hij had iets. En dat is de realiteit van elk mens die sterft. Die moet voor God verschijnen. Ik had ontzettend met hem te doen. Later, maanden later, hoorde ik een heel bijzonder bericht over André Hazes. Hij heeft 14 dagen in intensive care gelegen. Op een bed. En ik geloof dat de laatste week, wie is er naast hem gelegd op de tweepersoonskamer? Een ouderling van de gereformeerde gemeente. En die heeft hem met de evangelie gekondigd. Is dat wat? Dat denk ik. En toen ging er ook over me. Ik denk, Heer God, zou het dan toch nog op dat laatste moment? Laten we het er maar afblijven. Maar God is zo'n wonderlijke God. Zo'n wonderlijke God. Als ik zie hoe God mij heeft opgeraapt. Dan denk ik, Heere, als u toch iemand voorbij had moeten gaan, had u mij voorbij moeten gaan. Verslaafd aan seks. Popmuzikant. Fout leven. Leven in de zonde. In de zondige rivier. Maar de Heer Jezus is langsgekomen. En heeft mij opgeraapt. Hij heeft mij uit de zondige rivier getrokken. En sinds 11 jaar sta ik druipend van de zonde aan de kant. En daarom sta ik waarschijnlijk ook hier. Omdat ik natuurlijk steeds zie waar ik vandaan ben gekomen. Daarom verbeeld ik mij ook nooit wat. Ik heb zo zondig geleefd. Er komt in mij nooit een gedachte op van, nou, dat heb ik toch wel goed gedaan. Dat heb ik toch wel goed gedaan. Nee, ik walg af en toe van mezelf als ik terugkijk. En ook van dat ik nu niet kan zijn wie ik zou willen zijn voor hem. Maar die ongekende genade, die ongekende liefde van de Heer Jezus, dat is zo'n figuur als mij nog de hand wil reiken en zegt, joh, ik trek je aan de kant. En dan zie ik nog steeds al die mensen richting hel zwemmen. Heeft u dat ook als meneer Aldi staat af te rekenen? Of in de Albert Heijn, dat u toch voor de kassa staat met al die mensen en dat u dan om u heen kijkt en dat u denkt, al deze mensen zijn binnen 100 jaar bij God geweest, u trouwens ook. U bent binnen 100 jaar als de Heer Jezus niet terugkomt bij God geweest. En dan vraagt God uw rekenschap van uw leven. En dan denken al die mensen die daar staan. En dan sta ik daar toch maar te wachten. Misschien een tip voor u. Als u bij de kassa staat. Boodschappen te doen. Als we het nou eens allemaal zouden gaan doen. Je hoeft niet eens je handen te vouwen. Want dat vind je misschien een beetje vreemd. En dan ga je gewoon zo staan. En dan breng je al die mensen bij de Heer. Want het is namelijk een kind van God gegeven. Om de mensen bij de Heer te brengen. Je hoeft niet in een moeilijk dogmatisch gebed, maar gewoon zeggen, Heer Jezus, ik sta hier voor de kassa bij de Aldi. En dan staan er allemaal mensen om mij heen. U kent ze, Heer, ik wil ze bij u brengen. Wilt u ze zegenen, Heer? Dat ga je doen als je weet waar je uit verlost bent. Als je weet waar je vandaan komt. Uit die onvoorstelbare modder van de zon. Ben ik nou zondeloos? Was dat maar waar. Daarom is er ook zo'n groot verlangen in Maranatha. Heer Jezus, kom, Heer Jezus, kom. Want dan hoef ik niet meer te zondigen. Hij komt. Hij komt eraan. En moet u zeggen, ik kan niet wachten. Ik vind hier het mooi hoor. De wereld vindt hij schitterend. Maar ik heb het ook vaak zo ongekend moeilijk om te strijden tegen de zonde dat ik heel graag wil. Hij komt. Samenvattend, als je God wil leren kennen, zul je met heel je verstand en heel je hart en al je energie bezig moeten zijn om hem te leren kennen. Zoals hij wil dat je hem zult leren kennen. En nogmaals, Ik geloof dat God van ons een stap verwacht in zijn richting. Dus niet van God moet het doen, hè. En het moet je gegeven worden. Dat kunt u blijven zeggen totdat u 84 bent. Ik ken mensen die dat nog zeggen. Als ze 90 zijn. Ja, God moet het doen. Je kunt het zomaar niet pakken. Kom zeg, wat denk jij van? En toch geloof ik dat God zegt, doe maar een stap naar mij toe. Kom maar. Kom maar. Er is in de Bijbel geen één tekst aan te wijzen. Waar je op kunt vinden dat iemand werd afgewezen als hij naar de Heer Jezus ging. Als je hem kan vinden, kom bij me. Geloof ik niet. God heeft heel veel middelen aangereikt om hem te leren kennen. Bijvoorbeeld uit de natuur. Psalm 19 vers 2 en 3. De hemelen vertellen Gods eer en de uitspansel verkondigt zijn handenwerk. Dag aan dag stort hij overvloedig spraken uit. En de nacht toont wetenschap. De nacht. Ik zei een keer op een school in Rotterdam, is dat nooit vergeten. Ik denk een jaar of 6, 7 geleden toen ik daar een muzieklezing mocht geven. Toen zei ik tegen de jongens, dat er 550 jongeren in de aula. En als muisjes zo stil. Nou, dat krijg ik dus niet voor elkaar. Dat was de heren die het gaf. De directeur snapte er helemaal niks van hoe dat kon. En toch was het zo. En toen zei ik op een gegeven moment, jongens. Ik zei, weet je wat je nou eens moet doen als het helder is buiten? Zoek nou eens in je eentje een plekje op. Niet met elkaar, nee, in je eentje. Ga je eerst bidden. Dan ga je in je eentje een plekje opzoeken. Achter een schuur of onder een boom. En als het dan helder is, dan ga je naar de lucht staan kijken. Laat het maar een tijdje op je inwerken. Kijk eens van de ene ster naar de andere ster. Probeer eens te bedenken dat die afstanden tussen de sterren misschien wel miljoenen lichtjaren zijn. Denk dat eens in lichtjaren. Hoe ongekend groot. Dat een ster zo vreselijk groot, zoveel keer groter is dan de zon, zoveel heter is dan de zon. Probeer eens een voorstelling te krijgen. Miljarden sterren, miljarden lucht, of melkwegstelsels, moeilijk woord. Achter elkaar, het is oneindig. En dan moet je je voorstellen, die God, die wij vanavond gevraagd hebben om een zegen, die God, hè, die heeft gezegd, er zij licht. Stel je nou eens voor, als wij een muurtje moeten metselen, nou, dan moeten we zorgen voor stenen, en specie, en water, en een kruiwagen, en een troffel. En dan moeten we ze ook nog om elkaar leggen, anders komt er nooit een muurtje. Tenminste, ik heb nog nooit een muurtje uit zichzelf omhoog gekomen. Maar God zei, er zij licht. En dan die zon, en die maan, en die sterren. Als u zich voorstelt dat we met een snelheid van 40.000 kilometer per uur door het luchtruim zuizen. Stelt u zich dat eens voor dat op dit moment leven wij dus op een aarde. Die gaat dus in een ellipsvorm om de zon. En de maan gaat om de zon heen. En tezamen gaan we dus om de zon heen. Met een snelheid van 40.000 kilometer per uur. Kunt u zich er iets meer voorstellen? Dat is nou God. En dat is nog maar één klein onderdeeltje van wie God is. En als je dan, ik zat een keer in een tuinstoel lekker in het zonnetje op het grasveld. En er zat zo'n klein madeliefje, ik had hem niet in het gras gezaaid. Hij kwam daar zomaar op. En ik pakte hem op. En ik bekeek. En ik zag hoe wit hij was. En dat gele bolletje erin. En toen werd ik zo verbroken geraakt van God. Denk ik, Heer, ik heb hem niet gezaaid. Zo schitterend, zo'n klein bloemetje. Nou, als je daar oog voor krijgt, en de grootheid van het heelal, dan denk je, Heere God, hoe kan ik voor u bestaan? Heer, ik wil wel onder de aarde, ik kan voor u niet bestaan. Maar dan, als je dat op dat moment, als de Heilige Geest je Jezus gaat zien, dan kan je bestaan door Jezus. Dan ziet God je aan door Jezus. Dan ben je net zo wit als dat kleine bloemetje. Dan mag je daar zijn. Dan is God. Die heeft liefde voor je. Zoveel liefde. Dat kan ik je niet uitleggen. Die liefde moet je kunnen. Die moet je voelen. Moet je proeven. Zo'n God hebben wij. Dus. In de natuur. Overdag kunnen we het vaak zien in de bloemen. De bomen. Tegenwoordig, ik rijd 60.000 kilometer per jaar en ik probeer elke rit die ik maak, probeer ik toch nu niet continu de Radio 1, want het is natuurlijk heel belangrijk, alle nieuws, maar dat is ook misschien dat ik dat jullie mee kan geven. zet eens een keer de radio uit. Je bandje uit. De preek uit. En ga in de auto Gods grootheid. Dus prijs de Heer. Wat heeft u die bomen mooi gemaakt, Heer? Wat prachtig dat gras en die koeien. Heer, wat mooi, schitterend. Ja, soms is het heel moeilijk als je in een file zit. Je ziet al die auto's en al die mensen en praten allemaal in microfoontjes. En je ziet ze trommelen, dat ze met de muziek. En dan is het heel moeilijk om je voor te stellen wat God er is. Wat had ik nog op weg hier naartoe? Rij je in zo'n lint van auto's om dan te zeggen, laat ik me nou eens God voorstellen. En dat is zo moeilijk als je in die mengelmoes van de wereld rijdt. En toch, doe het. Ga eens in die auto. Een moment, elke keer. Een moment, al is het maar een paar minuten. Loof en prijs God. Maar dan zegt u, ja, ik weet nog niet of ik een kind van God ben. Hoe kan ik God loven en prijzen? Doe het maar eens. Ook als u niet weet dat u een kind van God bent. Ook als u geen zekerheid hebt. Doe het eens. Weet je wat de duivel zegt? Doe even normaal, uw idioot. Je hoort jezelf toch wel? Gek. Ik heb toch geen auto zonder God, niet loof en prijs. Kom, zeg, doe even normaal. Dat zei hij tegen mij ook. Maar dan zeg ik, Satan, in naam van Jezus Christus, ga weg van mij. Je hebt geen recht meer op mij. In de Bijbel openbaart zich God natuurlijk op de meest duidelijke, oftewel juist soms onduidelijke manier. Dat dacht ik vanavond ook nog aan. De Bijbel, als je de Bijbel leest, als dat een boek zou zijn die wij ogenblikkelijk konden begrijpen, dan zouden we stukken lezen in de Bijbel. Zo, dat hebben we weer gelezen en we snappen het helemaal klaar. Ik denk dat God op een wonderlijke manier de Bijbel heeft geschreven, zodat wij steeds met hoofdbreken zitten, zodat wij steeds moeten gaan zoeken. Heer, wat bedoelt u nou? En dan raad ik u ook aan om niet gelijk met Henry van uit de kast te pakken, of Calvin, of wie dan ook. Nee, als u de Bijbel pakt, vouw uw handen boven de tekst en zeg, Heer, ik snap er helemaal niks van. Maar Heer, u heeft het toch geschreven door de Heilige Geest. Heer, wilt u het mij uitleggen? En gaat weer eens lezen. Weer eens lezen. Soms moet ik een tekst wel 5 keer lezen. En dan begin ik er iets van te begrijpen. En soms begrijp ik het nog niet. Dan leg ik het weg. En zeg, Heer, wilt u door uw knechten of door een ander mij dit uitleggen? Ik denk dat dat de bedoeling ook is van de Bijbel. Dat wij graven. Steeds meer opnieuw. Op een gegeven moment, als je je gezicht tot God mag wenden. God zegt, zoek mijn aangezicht en leef. Dus je leeft alleen maar als je Gods aangezicht zoekt. Als je Gods aangezicht niet zoekt, niet oprecht, dan leef je dus niet. Dan ben je dus dood. De prediking vertelt ons natuurlijk ook wie God is. Romeinen 10 vers 14. Hoe zullen ze dan hem aanroepen? Hoe ga je hem nou aanroepen? In welke zij niet geloofd hebben. Dus als je niet in iemand gelooft, hoe ga je hem nou aanroepen? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? Dus als je niet over hem hoort, als je niet naar de kerk... Trouwens, mag ik eens vragen, zijn hier mensen die niet naar de kerk gaan? Want ik hoorde dat er misschien onkerkelijke mensen hier waren. Wil je vinger opsteken? Dan moet ik mijn taal een beetje aanpassen misschien. Niemand. Oké. En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij van hem horen zonder dat iemand hem predikt? Dus als u nooit naar de kerk gaat, dat doet u allemaal denk ik wel... Dat hoop ik tenminste. Want daar wordt het woord gepredikt. En daar is de Heilige Geest, als het goed is. En daar opent de Heilige Geest je hart. En daar geeft hij liefde voor je woord. Tenminste, als je niet totaal vervuld bent van de wereld. En dan gaat God door de prediking zichzelf uitleggen. Tenminste, als je die stap naar God toe hebt gemaakt. Ja, maar God moet het toch doen? Maar God heeft het al gedaan. 2000 jaar geleden heeft God de grootste, onmogelijkste stap die iemand kon bedenken, heeft God 2000 jaar geleden gemaakt. Door God met God te laten verzoenen. Hoe is het mogelijk? God heeft in ons geschapen, ik had het al even over, een ingeschapen godskennis. Wat is dat? En hoe kun je weten dat het er is? Nou, dat zelfs de blinde heiden, zoals dat wel eens gezegd wordt, die nog nooit van God heeft gehoord, die aanbidt iets. Een boom, een dier, een kei, iets in zijn stam aanbidt hij. Ze liggen ergens voor op hun knieën, of ze doen rituelen. Dus daarom kunnen we zien ook dat God in elk mens een ingeschapen godskennis heeft. Dus een kennis van God is het overgebleven uit het paradijs. Als we gaan bidden, hoe kunnen we nog meer God leren kennen? Nou, Hoe kan ik Nelly leren kennen? Sinds kort ken ik haar. Voor die tijd kon ik haar helemaal niet. Maar ik ken haar maar ietsje, ietsje van Nelly. Ik heb haar gesproken. Ik ben een avond bij haar in huis geweest. Ik heb net weer met haar gebeden. Ik heb haar aan de telefoon gehoord. Ik begin haar stem te leren kennen. En zo kun je steeds iets meer van die ander leren kennen. Bidden is dus verbinding maken tegen die jongelui. Ik mag veel lezingen geven over muziek. Omdat ik natuurlijk popmuzikant ben geweest. En nog steeds van de week ook weer een school midden in het bos. Die waren op kamp. En er werd ook weer gezegd. Ja, dit is een hele moeilijke klas. Die doen zo aan elkaar. Die kan je niet stil en dit en dat. En dan zie je gewoon. Dat ik er anderhalf uur mag spreken over de Heere God. En over muziek. En dat ze doodstil zijn. En dan denk je. Als je maar komt. Hè, met dingen van de Heere. De waarheid. Gods woord. Niet je eigen geteutel. Maar het woord van God. Dan valt er een stilte. En de leraren waren weer verbaasd. Hoe kan dat nou? Het is het woord van God. De liefde van de Heer Jezus. Bidden is verbinding maken met de levende God. En dan zeg ik tegen die kinderen. Want iedereen heeft het over sms'en en msn'en. Online zijn. Nou, dat weet u ook allemaal. Ik denk dat u allemaal een computer heeft. En u weet wat online is. Dan zeg ik tegen mijn kinderen. Weet je wat je nou eens moet doen? Als je online bent. Je denkt dat gaat allemaal niet goed. Slaat hem af. Doe je stoel eens naar beneden. Dat is een tip voor u. Als je achter de computer zit. Vouw je handen, zegt de Heer Jezus. Ik kom tot u om kracht te ontvangen. Bewaar mij voor de zonde, Heer. De computer is zo. Die grijpt mij zo, Heer. Geef mij kracht om dicht bij u te blijven. Amen. Soms doe ik het wel 4 keer op een avond. Ik heb dat echt nodig. En misschien u ook. Dat noem ik dan even online, en dat bedoel ik niet onheilig, even online gaan met de Heer. Probeer het ook maar voor te stellen zo. Je gaat online met de computer, ga je in verbinding met iemand die misschien honderden of zelfs duizenden kilometers weg is. God is niet duizenden kilometers weg. God is een gebed van je verwijderd. Op het moment dat je je handen vouwt en je roept zijn naam aan, is God er. Op het moment dat je de Bijbel open doet en je leest Gods woord, dan is hij daar. Dat belooft God. En als God van ons nu verwacht dat wij onze beloften zullen waarmaken, dat wij... Als we God iets beloven dat we dat waar zullen maken, zal God dan zijn belofte niet waarmaken? De eeuwige, heilige God. Geloof het maar. En dat is nou natuurlijk weer net het punt, geloof het maar. Maar als je je handen vouwt, doe het. Hou jezelf voor, elke keer. Mannen, vrouwen, die hebben er misschien iets minder moeite mee, ik weet het niet, maar er gebeuren zo ongekend veel goddeloze dingen achter de computer. Tijdverspilling, uren om een programma weer draaiende te houden. Ik heb wat gebeden als een programma het niet wou. Want ik moest verder, omdat het voor mijn werk was. Verbinding maken met de Heer. Gewoon je handen vouwen. Heer, ik kom tot u. Op het moment dat je zijn naam aandoet, heb je verbinding. Geloof dat. Als je dat niet gelooft, ja, dan is het heel moeilijk natuurlijk. En dan goed luisteren naar wat de Heer zegt. Matthäus 6, vers 5. En wanneer je bidt, zult ge niet zoals de huichelaars, want ze staan graag in de synagogen en op de hoeken en pleinen en bidden om van de mensen gezien te worden. Nou, als u stil in uw kamertje bij de computer zit, is niemand die u zit. Dus dat is al een goede manier. En gebruik ook geen omhaal van woorden. Sommige mensen veranderen ook hun stem, hun timbre. Bijvoorbeeld, ze praten gewoon zo en als ze gaan, dan gaat er iets in hun stem, alsof er dan niet iemand anders gaat komen. Dat is heel erg. Dat vindt God helemaal niet leuk. Want dat ben jij niet. Dat heb je in de wieg ook niet geleerd, die stem. En dat moet ook helemaal niet. Want dat is die omhaal van woorden. Ik ken er zelfs een ontzettend vreselijk voorbeeld van. Van iemand die fantastisch kon bidden. Weliswaar met een andere stem. Er kwam zelfs een horecaondernemer. Die zat stilletjes achter de deur te luisteren. Als hij met zijn zoontje voor het eten zat te bidden. Want die moest daar goederen afleveren. Met een vrachtwagen. Ook met zo'n stem, hè. Later bleek, of hij zit nog in de gevangenis, omdat hij van jongetjes hield. Hoe kan dat nou? Ik heb al meer gehoord, het voorbeeld, iemand die zijn stem verandert, als hij aan het bidden is of aan het Bijbel lezen, die kruipt als het ware in de tweede figuur die die stem meegeeft. Dus het is heel gevaarlijk. Blijf jezelf. Spreek tegen God zoals jezelf tegen je vrouw of je moeder of je zusje spreekt. Verander je stem niet. God vindt dat niet goed. En het is heel gevaarlijk. Want je kunt als het ware achter die tweede figuur kruipen. En vervolgens zonde blijven doen met die andere. En zo gauw je dan de Bijbel leest. En bidt, dan maak je even weer dat die andere figuur aan het woord is. En er zijn mensen die dat doen. Vreselijk. Maar al de kennis die je van God opdoet, is niet genoeg om gered, zalig te worden. Er zijn mensen ver gekomen in het ontdekken van wie God is, maar zijn niet gered. Er zijn zelfs mensen die studies, jaren, een hele leven gestudeerd hebben in allerlei godsdienstige boeken, maar zijn niet tot de overgave gekomen in Jezus Christus. Wat is er dan nodig om gered te worden, te zijn? Dat is dat we Jezus Christus leren kennen. Heb je het weer? Want wie zul je nou aannemen als je zaligmaker en je verlosser, als je niet weet wie, hoe en wat dat is? Dan zou je eigenlijk een Jezus aannemen die je niet kent. Zo heb ik een gesprek gehad met die overgetuige. Een ontzettend lief mens met lieve ogen. Ik denk, en ik heb steeds meer zitten bidden voor het, terwijl we met haar aan het praten waren. Heer, hoe kan hun dan zo verkeerd hebben? En aan het eind, na anderhalf uur, kwamen wij tot de ontdekking dat hun het over een andere Jezus hebben. Misschien kun je het meenemen in gesprekken met je hoge getuigen. Ze doen voorkomen of ze het over dezelfde Jezus hebben als wij, maar hun hebben een andere Jezus. Want die Jezus is geen God. Nou, onze Jezus is wel God. En hun Jezus is geen God. Dus dat is een van de fundamentele dwalingen in hun godsdienst. Dat die Jezus is niet de Jezus van de Schrift. En zo zijn we ook uit elkaar gegaan. Dan kunnen we niets meer voor elkaar betekenen. Dan alleen bidden of je de ware Jezus mag vinden. Dat we leren zien hoe groot, dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk, onze schuld en onze zonde zijn. Niet als voorwaarde van, oh, ik moet eerst weten hoe groot mijn zonde en mijn schuld is, want anders hoef ik niet naar Jezus te gaan. Want dan komt de tekst natuurlijk naar voren, zonder dat we ziek zijn, hebben we geen medicijnmeester nodig. Dat is een prachtige tekst. Maar als we die volhouden tot het eind van ons leven, hebben we geen stap naar Jezus toe gemaakt. Hoe groot onze zonde en schuld zijn, kun je pas zien als je in het licht van Jezus komt. Ik heb wel eens het voorbeeld, als je in een huis woont en je hebt een kelder, je woont al 25 jaar in het huis en je hebt een kelder. En in die 25 jaar heb je heel veel troep verzameld in die kelder. Kapotte meubelen, lampen, er is ook heel veel stof. En het is heel druk geworden in die kelder. Maar je hebt je paadje zo door die kelder heen en er hangt een peertje aan het plafond. En je kent jouw weg. Je hoeft niet zoveel licht te hebben. Tot op de dag knalt het peertje uit elkaar en moet daar een andere lamp op hangen. Dan denk je van, ik zal er nou maar zo'n grote lamp op hangen. En je hangt die grote lamp op en je doet het licht aan en je schrikt. Maar wat zie je? Je ziet ineens hoe onvoorstelbaar stoffig en hoeveel spinnen er zijn en hoeveel rotzooi er in je kelder ligt. Nou, zo is het ook met je hart. Je ziet niet je zonde. Je ziet niet je schuld als je Jezus niet ziet. Als je niet naar Jezus kruipt. Ja, maar hoe doe je dat dan? Klopt. En gij zult openstaan. Zoekt. En zei, gij zult vinden. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Hoe doe je dat dan? Wat ik je net zei. Achter je computer. Je handen vouwen. Liefst op de knieën, de Heer Jezus. Je moet veel doen wat de Heer Jezus deed. Ging ook op zijn knieën. In de stilte. Het is zo heerlijk om stil te zijn. Stil voor de Heer. Want ja, als je die zonde en die schuld, als je nooit tot ontdekking komt, hoe walgelijk je bent in de ogen van God. Ja, dan zoek je natuurlijk ook niemand om je van die walgelijkheid en die schuld te laten verlossen. Zonder tussenkomst van Jezus is het trouwens onmogelijk om gemeenschap met God de Vader te hebben. Want hij bewoont een ontoegankelijk licht. En is een verterend vuur voor allen die zijn zoon niet erkennen als God en zalig maakt. Ik heb wat teksten opgeschreven uit de psalmen. Ik ben zo de psalmen nagegaan wat bijvoorbeeld David en andere dichters over God zeggen. Want vraagt u zich nou nooit eens af. Heere, wie bent u nou eigenlijk? Ja, u bent een geest. En u bent zo groot. Maar dat je toch probeert, want daarom hebben we ook gelezen, bedenk dan de dingen die boven zijn en niet de dingen die beneden zijn. Colossense 3. En lees het nog maar eens na, er zit zo ontzettend veel in dat stuk. Dat je bedenkt, Heer, wie bent u nou? Wie bent u nou, Heer? Ga maar eens in de psalmen zo opzoeken. Psalm 7, 12. God is een rechtvaardige rechter. En een God die ten alle dagen torent. Dus God torent. Er staat ook een tekst. Kus de zoon voordat hij u op de weg torent. Jezus toornt over u. Als u hem niet erkent als zaligmaker. Voor uw leven, niet voor haar, hem, nee, voor jouw leven. God toornt op u met een onvoorstelbare toorn. Als je die toorn 1 miljardste seconde zou voelen, als dat op dit moment plaats zou vinden, hier in deze zaal, zou u allemaal op uw knieën vallen, niet weer opstaan totdat God u zegent. Echt, die toorn van God is zo gruwelijk. Ik heb ooit een keer in de auto gezeten en toen luisterde ik naar een preek en toen ging het over de eeuwige verdoemenis en over de hel. Toen reed ik richting Lees, dat zal ik nooit vergeten. Ik weet nog precies de vierkante meter wat gebeurt. En toen heeft de hel en de eeuwige verdoemenis heeft zo'n ongekende kracht in mij gehad. Ik heb het zo gevoeld. Die toorn van God. Want ik heb het uitgegild in de auto. Oh Heer, God maakt de hele wereld zalig, Heer. Alsjeblieft, Heer. Want ik kon er niet aan denken dat de mensen verloren zouden. Eeuwig zonder God. Eeuwig in het brand, in het vuur, in de... Ja, daar moet je niet aan denken. Psalm 9 vers 10. Wie is de Heer? En de Heer zal een hoog vertrek zijn. Voor wie? Voor de verdrukt. Bent u verdrukt? De Heer zal een hoog vertrek voor u zijn. Een hoog vertrek in tijden van blijdschap? Ook. Maar ook in tijden van benauwdheid. Psalm 18 vers 3. De Heer is mijn steenrots. En mijn burcht. En mijn uithelper. Mijn God, mijn rots. Op welke ik trouw. Mijn schild. En mijn hoorn des heils, mijn hoog vertrek. Als je dit nou na kunt zeggen, de Heer is mijn steenrots, mijn burcht, mijn uithelper en mijn God. Mijn rots op welke ik betrouw, mijn schild en mijn hoorn des heils en mijn hoog vertrek. Als je dat nou kunt zeggen, met blijdschap in je hart, soms ook een beetje angst en beven van, oh Heer, is het van echt? Heer, bedrieg ik me niet? Dat is ook zo vaak een vraag die de Satan in je gooit. God vraagt nooit aan jou of aan u of u zich bedriegt. Als u zich naar God toe openstelt, bent u niet bezig om uzelf te bedriegen. Als u denkt, ik kan niet bij God komen, omdat ik te zondig ben, bedriegt u zich. Zo gauw als u zich naar God openstelt, dan bent u bezig om te gehoorzamen naar het woord van God. Psalm van David. De Heere is mijn helper. Mij, zegt David, zal niets ontbreken. De Heere had mij gegrepen. In een worsteling in de nacht. Ongekende worsteling. Niet met God hoor. Maar ik worstelde voor Gods troon. Want als je met God worstelt. Dan gaat je heup eraan. Dan loop je mank. En Jacob. Maar ik worstelde. Zeggen wel eens mensen. Ik worstel met God. Nou. Je worstelt voor Gods troon. En dat deed ik ook. Want ik was nog popmuzikant. En dat was mijn hele leven. Mijn hele leven was om bekend te worden. Om applaus te krijgen. Drank, vrouwen, kroegen. Dat was mijn leven. Maar God had mij eraf gehaald. En nu moest ik een beslissing nemen. Om alles te stoppen. In die nacht heb ik ontzettend gehuild. Geschreeuwd naar God. Mijn vrouw werd ervan. En in het begin van de avond was onweer geweest. En het was midden in de nacht. En ik schreeuwde, Heere, ik kan die beslissing niet maken, want dan heb ik geen geld meer, heb ik geen werk meer, heb ik geen vrienden meer. Dan moet ik alles loslaten, Heere, ik kan het niet, Heere, kan het niet. En toen heb ik gezegd, Heere, wilt u dan een teken geven, Heere? Moet je nagaan hoe arrogant. Ik vroeg de Heere om een teken. Toen zei ik, Heere, wilt u dan nog één keer een onweersklap geven? En ik had het nog niet uit mijn mond. Of er kwam zo'n onvoorstelbare dreun, dat wij beiden als het ware van het bed afvallen. Dat heeft mij gebroken. En toen heb ik alles los kunnen laten. God is zo'n onvoorstelbare lieve vader. Dat hij zelfs dat. Van zo'n zondig figuur als ik. Wou inlossen. Wat een God. Hij wil er alles aan doen. Om u zacht te maken. Wie is de koning der eer? De Heer. Sterk en geweldig. De Heer is geweldig in de strijd. Want als je namelijk voor Jezus mag kiezen door genade. Dan kom je in de strijd. U kent dat vast wel, dat mensen zeggen, welkom in de strijd. Ik heb het afgelopen zondag nog weer, of 2 weken weer geleden, hadden we de avondmaal. En dan zit ik altijd te kijken wie er weer nieuw aan het avondmaal mag. En dan zit ik echt bij te houden, want dan ga ik naar ze toe aan het eind van de dienst. En dan ga ik naar ze toe en dan geef ik ze een hand en zeg ik, dankjewel dat je de Heer Jezus ook beleden hebt aan de tafel. Dan zeg ik, dankjewel. En dan gaan ze altijd huilen, altijd. Het is zo mooi. En dan zijn ze bewogen, want ze zijn natuurlijk nog vol van de eerste keer. En dan zeg ik, dankjewel. En zeg, probeer ik wat bemoedigende woorden wat de Heer dan in mijn hart zegt. En later merk ik hoeveel die mensen dat daaraan hebben. Dat doet bijna niemand. Misschien ook een tip voor u. Als u al jaren aan het avondmaal gaat. Wees er belust op wie er nieuw aan het avondmaal gaat. En wees blij in je hart. Niet van, dat rokje is eigenlijk te kort. En dat hoedje, dat is ook niet groot genoeg. En is het donker genoeg? Als u daarmee bezig bent. Dat is ook erg. Dan bent u toch niet meer bezig. U bent toch bezig om vreugdevol te zien wie er aan de taal. En als dat echt is of niet, daar gaat u toch niet over. Daar gaat God over. Dat maakt God wel uit. Alleen u moet diegene opwekken. En als dat niet goed is, dan merk je het vanzelf. Maar ik heb het al bij verschillende gedaan. Ook bij diakenen en die nog niet aan het avondmaal gingen. Als ze diaken werden en heb ik ze allemaal bezocht, moet ik nu weer een nieuwe bezoek, want het gaat ook niet aan het avondmaal. En dan komen ze bij mij in de studio en dan ga ik samen met ze bidden. En dan ga ik ze vertellen hoe lief de Heer is en hoe graag ze. Hoe God gewillig is om op hun zalig te maken. En wat het is om als, ja, als iemand in de bank te zitten, als ouderling, als diaken, en je gaat niet aan het avondmaal, dat is wat. Dat is onvoorstelbaar, dat kan eigenlijk gewoon helemaal niet. En dan probeer ik ze duidelijk te maken. Maar zijn er nu al 2 of 3 aan het avondmaal gegaan? Niet door mij hoor, natuurlijk niet. Maar als ze dan zijn geweest, ga ik ook naar ze toe. En dan dank ik ze. En dan is er ook altijd even een bewogenheid. Zo kun je toch mensen opwekken. Een psalm van David. Heere, is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Als je bang bent voor mensen. Bang om je te uiten over wat er in je is. David zegt, voor wie zou ik vrezen als ik de Heere mag hebben? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaagd zijn? Heb ik toch depressieve momenten. En dan kom ik dan ook niet uit op dat moment. En dan bid ik en dan bid ik. En dan lijkt de hemel van koper. En dat vind ik zo erg. Dan zeg ik, Heer, waarom moet dat nou? En toch, als je dan achteraf weer kijkt. Er zijn al deze dingen nodig om mij dicht bij de Heer te houden. Want als het mij goed gaat, het moet mij dus niet goed gaan. Want als het mij goed gaat, gaat het niet goed. Het hoort niet goed te gaan, want dan gaat het goed. Heb u? Want als het goed gaat, gaat het niet goed. Want dan hebben we Jezus niet nodig. Als het met u goed gaat, met uw gezin gaat het goed, met uw werk gaat het goed, met uw gezondheid gaat het goed. Alles gaat maar goed. Dan kun je een tijdje, bent u heel dankbaar. Maar ik garandeer u, binnen de kortste keren leeft u een koud, akelig, naar leven. En dan zorgt God, door wat voor omstandigheid dan ook, dat er weer iets gebeurt in uw leven. Zo heb ik nu al, daar is dus echt een sequence in. Ik ben zondag er weer door mijn rug gegaan. Vanmorgen ben ik als een man van 180 jaar uit mijn bed. Als u me toen uit mijn bed had zien komen, had u niet gedacht dat ik hier zou staan. En heb ik ook gezegd, Heer, waarom doet u dat nou? Waarom doet u dat nou, Heer? En dan schreef ik Gods goed, moet je nagaan. Dat is onvoorstelbaar. En dan zie ik nu ook hoe ik hier sta, dat ik eigenlijk helemaal geen last van mijn rug heb. Dan denk ik, oh Heere God, zoveel dankbaarheid in mijn hart. Zoveel dankbaarheid dat u mij weer heeft opgelapt en me weer sterk heeft gemaakt om hier naartoe te gaan. Dat is de Heere. Zou ik nou die dankbaarheid ook hebben gehad als ik het niet in mijn rug had gehad? Snap je? Zo werkt het gewoon. Zo arglistig zijn wij. Wij hebben het gewoon nodig om elke keer gedrukt te worden. Net als druiven wijn. Uit druivenwijn gemaakt wordt. Zo moeten wij ook gepest worden. Laat de ganse aarde. Psalm 33 vers 8. Laat de ganse aarde voor de Heere vrezen. Ja. Ik stel me zo voor. Dit is een doelpunt van Nederland. En heel de wereld gaat uit zijn dak. Zouden ze op dat moment voor de Heere vrezen? Ik denk het niet. Laat de wereld. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en er staat er. Want bij u is de fontein des levens. Psalm 36, vers 10. In u zien wij het licht. Zie je wel van die kelder? In u zien wij het licht. Psalm 48, vers 2. De Heer is groot en zeer te prijzen. In de stad onze Gods. Op de berg zijn er heiligheid. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden. Een eindje. Alleen als het makkelijk gaat. Als het moeilijk gaat. Nee. Tot dood toe. Psalm 91. Vind ik zo mooi. Die in de schuilplaats. Des Allerhoogste is gezeten. Zit u al in die schuilplaats? kunt u het dan nergens meer vinden dan alleen bij hem. Dat u op uw bed ligt. Dat u met uw werk bezig bent. U bent aan het strijken. U bent achter de computer. Of je zit op het land te ploegen. Of je zit in een truck. Of achter je sturen. Dat je steeds maar diep in je hart een bepaalde droefheid naar God hebt. Heere, ik wil u meer en meer leren kennen, Heer. Heb je dat al? Als je niet hebt, zoeken naar, vragen op. Want God wil het geven, echt. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Vernachten, dat wil zeggen, in de nacht. Als je onder je dekens, heel veel mensen voelen zich heel veilig onder de dekens. Lekker, onder de dekens. Tegen iemand aan of alleen, maar het is fijn. En de nacht brengt stilte en de rust, zoals bij God ook. Heerlijk. Ik zal tot de Heer zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op welke ik vertrouw. Veel mensen hoor je zeggen, maar God is liefde. Duidelijk kunnen we uit de Bijbel leren dat God alleen liefde kan zijn door Jezus Christus. God is toch liefde? Weet je dat God mij naar de hel gooit? Nee hoor. Ja, ik geef ieder wat ik nodig heb. Ik steel niks, ik geef de belasting. Ik ben goed voor mijn buren, goed voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Denk je dat ik naar de hel ga? Nee, God is liefde. Duidelijk kunnen we in de Bijbel leren dat God alleen liefde kan zijn door Jezus Christus. En die een levende omgang met God hebben, weten dat je eigenlijk alleen toegang tot God kunt krijgen door de Zoon. Johannes 14, vers 6. Jezus zei tot hen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nog steeds kom ik dominees in de prediking tegen die zeggen, denk erom, dat begint niet bij Jezus. Zo, jongelui, laat je niet foppen, dat begint niet bij Jezus. Ik vind het vreselijk moeilijk als dat gezegd wordt. Want ik heb mogen leren door de Bijbel dat er na de zondeval er geen plantje, geen regendruppel, geen ademstocht, geen hartklop meer gegeven wordt dan alleen door Jezus. Als God het plan niet had opgevat om door Jezus zichzelf met zichzelf te verzoenen, om de zonde weg te wassen van deze wereld, dan had deze wereld niet meer bestaan. Dus alles is uit hem, door hem en tot hem. En ik snap die dominees wel. Je hebt natuurlijk evangelische groepen. Ik heb ze zelf meegemaakt. Die gaan de straat op. Meer, wilt u kind van God worden? Lom. Waarom eigenlijk niet? Nou, ga ik met u zondagsgebed doen? Afijn, gaan we zondagsgebed knielen of zitten. Wil u me aanbidden? Ik ben een zondaar en ik heb vergeving nodig. En de Heer Jezus is aan het kruis gestorven en ik geloof dat. En wilt u dat toepassen in mijn leven aan? Nou meneer, gefeliciteerd, u bent een kind van God. Komt u nog terug? En vervolgens gaat daar een kind van God de bus uit. Ik heb het echt meegemaakt. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop God het in zijn woord heeft geschreven. En dan kan ik me ook voorstellen dat dominees zich denkt erom, het begint met Jezus. Er is een weg naartoe. En toch kan het zijn dat u door een lezing of een prediking zo in het hart gegrepen wordt. En dat u Jezus mag omhelzen in liefde. En dat u op dat moment u over mag geven aan de Heer Jezus. En als u zich overgeeft aan Jezus, op dat moment mag u zeker weten dat u een kind van God bent. En daarna kan het zijn dat u leert hoe groot de zondaar u bent. En welke weg. Als je een kind van God vraagt, die al een aantal jaren op de weg is, die zegt, pas na een tijd begon ik stukje bij beetje te leren wat er allemaal in de Bijbel staat, wat er door je heen gaat. Bevindelijk, door prediking ook, maar ook door de omgang die je hebt met God. Zo leer je ook in de omgang met je meisje, met je jongen, met je man of je vrouw, wat er werkelijk in die ander zit. Zo is dat ook met God. Vaak staat de werkelijkheid van alle dag zo ver af van het leven met God. Als je aan het werk bent of op een christelijke school, vertellen. Er wordt heel veel verteld op een school. En hoor je vaak alleen over God spreken in een vloek. Op christelijke school, of in de school is dat gelukkig nog anders. Maar de kinderen gaan ook naar andere scholen toe. Er wordt vaak smalend over mensen gesproken die nog in God geloven. Die gelooft er nog in God. Waar is die dan? Ik zie hem helemaal niet. Het is alleen maar ellende. Onweer of aardbevingen. Er is vandaag weer iets gebeurd met allemaal modderstromen. Weer in Indonesië. Weer zoveel mensen dood. Waar is God? zo erg soms dat er veel zijn die maar hun mond houden om maar niet buiten de boot te vallen. We willen er zo graag bij horen. Kent u dat? Dat u in een werksituatie of op school of waar u ook bent, dat u denkt, nou, als ik over God ga spreken, dan ben ik eigenlijk, dan hoor ik niet meer bij. Dan ben ik niet zo populair. Kent u dat? Dat is ontzettend moeilijk. Ik weet nog wel 8 jaar geleden, toen eerst moet ik nog even iets anders van vertellen. Ik werkte in de bouw, maar er is mijn lichaam stuk gegaan. Dus ik kon niet meer werken in de bouw. Nadat ik popmuzikant af was geworden en een jaar niets had gedaan, ben ik gaan werken in de bouw. Maar dan ging mijn lichaam helemaal stuk. En toen was er één jongen, dat was Paul. Een hele grote kerel. En toen in die tijd, en dat doe ik nog steeds, sprak ik elke dag over God. Tegen de vrachtwagenchauffeur, tegen de man op de betoncentrale, op de wie dan ook. Iedereen moest over God horen. En ook deze Paul. En dat was een grote vloeken. En elk weekend ging hij housen in discotheken. Dat was echt een feestbeest, zoals hij zichzelf vertelde. Maar hij kwam steeds op mij toe. En hij zei, Johan, zoals jij bent, zou ik nooit kunnen worden. Oh nee. Ik zei, jongen, één aanrakentje van de Heer Jezus. En jij bent ook plat op de laag, loopt hij helemaal niks van. En toch kwam hij steeds terug. En op een gegeven moment was daar iemand van Vereniging Eigen Huis. Een huis aan het keuren. En we stonden onder een afdak. En dan tikt mij zo op mijn schouder. Ja, wat die man dat doet, dat is een baantje voor jou. Ik zeg, kom nou man. Die man die heeft, ik weet niet wat voor opleiding gehad. Dat is een hartstikke hoge baan. Dat kan ik, ik heb 3 jaar LTS. Ja, dat is een baantje voor jou. Nu is het inmiddels 9 jaar verder. En ik mag al 8 jaar bouwkundig adviseur zijn bij de Vereniging Eigen Huis. En aannemers nemen mij nu ook aan om woningen op te leveren. Waarom? Ze zien hoe ik keur. En ze willen graag dat die kwaliteit van keuren ook in hun zaak plaatsvindt. Snap jij God nog? Een goddeloos iemand die je vertelt, dat moet je gaan doen. Ik heb geen opleiding. Maar wat ik wel doe, is voor elk huis wat ik moet keuren, val ik mijn handen en zeg ik, Heer Jezus, almachtige God, u bent de grote bouwmeester. Wilt u mij helpen om deze keuring te doen zoals het gedaan moet worden? Geef mij wijsheid. Elk huis, voor elke mens waar ik een huis voor moet keuren, lig ik 's morgens op mijn knieën, breng ik ze bij de Heer, hun kinderen. Mensen weten niet als ik door hun huis heen loop, dat ik ze bij de Heer heb gebracht. Soms, heel soms, mag ik hun dat vertellen. En dan vloeien de tranen, zijn ze bewogen. Heeft u voor ons op de knieën? Ik zeg ja, dat kan ik dan uit eerlijkheid zeggen. Mooi is dat, dat geeft God in mijn hart. Zo kan ik bouwkundig adviseur zijn. Maar toen, 8 jaar geleden, ik heb sollicitatiebrief had geschreven. En ik op bezoek mocht in Amersfoort. En ik reed daar naartoe. Ik heb zo biddend daarmee bezig geweest. En ik reed daar naartoe. En ik stond op uit mijn auto om naar het grote gebouw in Amersfoort. Heel veel gebouw van de Vereniging Eigen Huis. Misschien heeft u het wel eens gelezen of gezien. En ik stond op. En er zei een stem. Denk erom, als je over God praat, krijg je die baan niet. En ik keek om me heen. Maar ik zag niemand. En die stem was alsof iemand werkelijk op mij sprak. Mijn hart begon te bonzen en ik viel terug in de stoel. En het zweet brak me uit. Ik wou zo ontzettend graag die baan. Want ik denk, ja, dat is op mijn lijf gestreken. Dat is perfect voor mij. Maar nou zegt de stem, als je over God spreekt, dan krijg je die baan niet. Enfin, ik ging met lood in mijn schoenen naar het gebouw. Ik werd opgehaald door 2 directeuren. Die namen mij boven mee in een kamer en ze zaten tegenover mij. En ik heb allerlei vragen beantwoord. En toen we een half uur bezig waren, toen zei ik, nou moet ik even iets zeggen. Nou, dat kan. Ik zeg, ik ben iemand die de Bijbel leest. En die veel van de Heer God houdt. En ik spreek er ook veel over. Oh, zegt die ene directeur. Hij zegt, dat is niet erg. Hij zegt, als je dat maar niet tijdens het werk doet. Want we hebben geen evangelist uitgenodigd, maar een bouwkundige. Maar op hetzelfde moment, toen ik dat beleed aan die 2 directeuren, zei de stem mij, zo jongen, jammer dan. Dat was hem. Vergeet het maar. Ik nam afscheid van hun. En ik dacht echt, don't call us, we call you. Hè? Misschien kent u dat. En ik kwam thuis. Ik zei tegen mevrouw, nou, jammer dan. Want dat zit er echt niet in. Ik zeg, ik heb over God gesproken. Nou weten ze wie ik ben. Dus dan kan ik het wel vergeten. Enfin, het weekend ging er overheen. Ik had geen hoop. Wel gebeden. Dus maandags morgens. Ik zat in mijn studiootje. Ik heb een studio achter in de tuin. En mijn vrouw die komt en die zegt, Johan, er is Enid van Dijk aan de lijn. En ik ga naar binnen toe en ik pak de hoorn. Ik zeg,
Hallo, met jou, Vreugdenheel. Ja, maar meneer Van Dijk, vereniging eigen huis. Hij zegt, meneer Vreugdenheel, we gaan graag met u in zee. Kunt u zich voorstellen wat je dan op dat moment voelt? Er overviel mij zoveel liefde voor de Heer God. Zoveel dankbaarheid. Want ik heb de hoorn ingegooid en ik ben naar mijn studio gegaan. Ik ben op mijn knieën gevallen. Ik heb Heer God geloofd en geprezen en gedankt. Nu ben ik het 8 jaar al. En ik mag het zo graag doen. En het gaat eigenlijk zo ontzettend goed. God zegent mij zo tijdens mijn werk. Dat er hele projecten gewoon heel goed gaan. En dan als zo'n project gedaan is, dan mag ik daar weggaan. Laatst had ik het ook, omdat die uitvoerder zei, het ging zo ontzettend goed. En dan heb ik de weg terug God zo gedankt. Ik zei, Heer, want het was u die mij de kennis gaf. Het was u die het goed hebt doen lopen. En toen kreeg ik echt te zien dat wat Jozef ook mocht zien in de gevangenis. De Heer was met Jozef. Zo'n God is hij. Die heel eenvoudig met zo'n zondaar als ik hem ook weer op weg had. Hem ook weer, en dan niet een lullig baantje, bouwkundig adviseur, dat is niet, ga maar putjes scheppen, zegt de Heer God, dat is ook fantastisch hoor, het maakt niet uit. Maar zo is God, dat hij weet precies wat er bij me past. Ik rijd graag auto, nou ik rijd 60.000 kilometer per jaar. Ik hoef niet in een keten schaften, want ik kan altijd in mijn auto schaften. Dan kan ik mijn Bijbeltje lezen, dan bidden wanneer ik wil. Hoef ik het geklets niet aan te horen van die bouwvakkers. Trouwens, ik heb eens een keer bij, word ik uitgenodigd in een keten, zeg ik, oké, als je mij uitnodigt, krijg je een preek. En dan krijgen ze dan. Dus dat is er niet meer uit toe. Ja, je wil natuurlijk wel even gewoon normaal je brood opeten en geen preek. Want ik kan niet over God zwijgen. Dus zit ik in mijn auto. En zo heeft God stapgewijs alles aan mij gegeven. Waarom ik zo verwonderd ben. Heer, wat bent u een goede herder. Wat bent u een onvoorstelbare liefde voor God. Dat u zelfs in de kleinste karaktereigenschappen nog rekening wil houden met mensen. Wie is God? Kan ik God kennen? Moet je al afronden? Nee, ja. En ik ben pas op de tweede bladzijde. Maar ik heb er veel tussendoor gedaan. Ja, dan moet ik maar afronden. En nu komt het erop aan of we dit alles willen geloven met heel ons hart. En dat we het willen laten zien door de geboden, door naar zijn geboden te leven. Hoe kunnen we laten zien dat we de Heere God hebben ontmoet? Als je de Heere God ontmoet hebt, en dan bedoel ik echt ontmoet, dan drukt hij iets in je af. Ik kan met u door Gelder Malsen lopen en ik wil het met u uitproberen. En dan lopen we door een drukke winkelstraat en ik kan het zeggen. Die leest de Bijbel, die bidt en die niet. Weet je waar ik dat aan kan zien? Ik heb het al met jongens uitgeprobeerd aan het lezen. Midden van het station, s'nachts, om 12 uur. Zo schitterend verlopen. Dat ik dat ook zei, toen hebben die jongens gezegd, oké, dat willen we meemaken. Dus we zijn met een man of 20 het station opgegaan. En toen moest ik zeggen wie de Bijbel was. En wie de bad. En er komen twee oude vrouwen aan. En ik zeg, die twee, die lezen in de Bijbel. Oh, dat willen we zien. Vrouw, mevrouw. Deze meneer zegt, ach jongens, we zijn vandaag naar kerkhof geweest. En daar hebben we onze ouders geëerd. Want die hebben ons opgevoed in de vrees des Heren. Zomaar op het station, zomaar twee oude vrouwtjes. Jongens, hoe wist je dat nou? Zie je, hoor. Ik kan het zien. Toen op een gegeven moment komt er een leger aan. Ik zei, hey, do you know Jesus? Yes, I know Jesus. He is my king. In het Engels. Dus dat gebeurde vlak naast elkaar. Nou, die jongens waren het stom uitgeslagen. God heeft dat ook bestuurd natuurlijk zelf. Op een gegeven moment ga je mensen leren kennen. Weet je wat er mee gebeurt? Ik zal het met die pen doen, zonder die pen. Maar dan ben je geknapt. Dan is de arrogantie uit je ogen. Dan is de arrogantie uit je houding. Dan ben je geknakt door de liefde van Jezus. Dan lig je op je knieën. Echt te bidden je hart uit te storten. Niet alleen voor jezelf, maar voor je vrouw en kinderen. Voor je zus. Voor je baas die je tyranniseert. Voor een weggebruiker die als een achterlijke je auto afsnijdt. Zonder zo te doen, of ik zal die gebaren maar niet even nadoen. Bij mij komt ook de woede op. Natuurlijk. Maar ogenblikkelijk zeg ik, oh Heer, vergeef me. Dan ga ik bidden voor iemand. En dat is bidden. Zoeken. Kloppen. De Bijbel lezen. Vanavond horen jullie door de mond van mij. Jezus staat voor jullie. Ook op dit moment. Met uitgespreide armen zegt, als je me nog niet kent, geef mij je hart.
Ik doe niets liever dan je omhelzen met mijn machtige arm. En ik laat je nooit meer los. Dat is zo mooi van Jezus. Als hij je één keer heeft aangeraakt met zijn liefde, dan kan je nooit meer, wat je ook doet, kan je ook nooit meer uit zijn arm vandaan komen. En dat is zo geweldig. Die Jezus. Mag ik door genade in geloven met vallen en opstaan. Zondig en onrein. En toch, elke dag mag ik, heb ik mogen leren om te vluchten naar het bloed van Jezus Christus. En dat bloed, dat druppelt nog. Op dit moment druppelt het bloed van Jezus. Ik geloof er niet omdat ik dat zeg, omdat ik hier sta. Uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Ik deug niet en ik klop niet. Maar Jezus, de almachtige God, de drie-enige God, de Heilige Geest, maakt gebruik van zondaar, zoals ik, zoals u, om deze avond te beleggen. Ik hoop dat ik met de dingen die ik heb, ik kan nog wel 2 uur verder gaan, ik heb nog veel meer tekst, maar ik moet ophouden. Ik hoop dat ik jullie een klein beetje heb kunnen tonen van de liefde van de Heere God, wie God is, maar een 100 miljardste millimeter. Ik hoop dat ik je een beetje hebt aan mogen raken, zodat je lust krijgt en liefde voor die Heer Jezus om hem te volgen, om hem toe te laten in je hart. Dankjewel.